Welkom bij een nieuwe aflevering van Bruggenbouwen met Ecosystemen. Rolf van Haren en Yves Feijen zijn vandaag in gesprek met Han Stoffels. Han, welkom bij deze podcast. We kennen elkaar natuurlijk al een beetje, maar het is toch wel leuk om je voor de luisteraars wat meer bekendheid te geven. En toen ik me in ging lezen, toen kwam ik een aantal termen tegen. Hij is dedicated, hij is broad-minded, een efficiënte perfectionist, passionate, inspiring, een strategische denker. En toen was mij de eerste vraag die bij mij naar boven kwam eigenlijk, wat is het mooiste compliment wat je ooit gehoord hebt?
Het mooiste compliment?
Ja.
Ik denk dat het mooiste compliment, ik weet niet of het is zo letterlijk geworden, maar dat mensen te kennen geven dat ze graag met mij samenwerken. Dat vind ik altijd een mooi compliment.
Ja, dat kan me voorstellen, ja.
Dat heb ik wel mogen ervaren, ja.
Nou, en dat past natuurlijk heel erg mooi bij ecosystemen en bruggenbouw, hè? Ja. Han, vertel eens iets over jezelf.
Ja, vertel eens over mezelf. Getrouwd, vader van 3 kinderen, oprichter van Advance. Dat is een beetje de highlights. En van huis uit ben ik natuurlijk techneut. Ben ooit werktuigbouwer gedaan op de HTS en elektroniek gestudeerd en MBA gedaan in Twente. Dus ik ben een beetje zakelijk, zeg maar, of business-wise ben ik een beetje zo ongedefinieerd in de driehoek tussen management, technologie en marketing. Daar bevind ik mij. Voor de rest ben ik gewoon workaholic eigenlijk.
Oké. Okay. Dus, en je bent ook actief in de politiek, lid van D66. Waarom die partij?
Actief is een groot woord, maar ik voel me daar wel thuis bij die partij. Open-minded, innovatief, toekomstgericht. Ik denk dat er heel veel smaken van mensen zijn in het leven. Die moeten we allemaal in onze maatschappij kunnen herbergen. En een veilig plekje kunnen geven. Dat doet D66. Maar aan de andere kant moet, wat D66 ook doet, is dat ze mensen de ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen. Dus vandaar, dit is geen andere keuze in dit leven voor mij. Dus, maar ik ben bestuurlijk actief geweest. Ik ben nooit politiek actief geweest, gewoon om het blote feit dat ik daar, heb ik gewoon geduld niet voor. Jullie kennen mij een beetje, daar gaat me niet lukken.
Oké. Helder. Hey, maar dat is een mooi bruggetje naar, denk ik, ecosystemen. En eigenlijk waar ik mee zou willen beginnen is met de vraag stellen, wat is jouw definitie van ecosystemen?
Ja, ecosystemen zijn eigenlijk samenwerkingsverbanden van bedrijven of mensen of organisaties. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Waarbij men samen de individuele doelen beter kan bereiken dan alleen. Okay. Dat vind ik een ecosysteem.
Ja.
En ik denk dat bijna voor alles het leven geldt, overigens. Dus er zijn maar weinig situaties denkbaar waarbij je helemaal alleen in je eentje je persoonlijke doelen beter kunt bereiken dan met samen.
En ecosystemen is iets wat al veel langer bestaat, hè? Wij weten dat natuurlijk omdat we jou kennen. Je bent de afgelopen 1,5 jaar actiever mee bezig. Is daar een speciale reden dat je daar nu actiever mee bezig bent dan een tijd geleden?
Nou ja, dus ik denk dat de uitdaging van de arbeidsmarkt 1,5 jaar geleden met het begin van corona, daar lag de sleutel ook weer in samenwerking. In dit geval samenwerking om de pijn samen een beetje te verdelen, hè? Nu is de markt weer 180 graden gedraaid, de arbeidsmarkt. En nu ligt het weer in samenwerking, in de deelbare arbeidsmarkt. Samenwerking en ecosystemen zijn juist in tijden van crisis en problemen, komen die, tenminste bij mij, bovendrijven. Als het allemaal goed gaat en je zit in een soort glijvlucht, is er minder noodzaak om samen iets te doen. En dan doe je gewoon wat je doet. En in de tijd van de crisis, zoals vorig jaar corona, kwam die samenwerking reflex weer bovendrijven, zeg maar.
Ik vind het zo mooi, Han. Ja, nu hebben we het over de propositiekant van jouw bedrijf. Dus het gaat over werken in ecosysteem, dus de samenwerking vanuit Advance zoeken. Maar ik ken Aidfans ook aan de binnenkant. En voor mij is dat ook een echt ecosysteem. Hè? Dus jullie hebben technologie ontwikkeld waar partijen samen kunnen werken. Kun je daar eens iets over vertellen, hoe je dat ziet? Want dat is voor mij, daar ben je al zoveel langer mee bezig.
Ja, kijk, ik heb natuurlijk ook lang bij een Japans bedrijf gewerkt. En in de Japanse cultuur is samenwerken gewoon veel sterker verankerd dan in de westerse cultuur. En een van de dingen die ik daar geleerd heb is dat je dus als bedrijven samen dingen kunt doen, ook zonder hele dikke pakken contracten te tekenen. Hè? En gewoon op basis van respect en vertrouwen. En toen wij begonnen met de Aidfans, toen hadden we eigenlijk alleen maar een inhoudelijk doel voor ogen. Namelijk dat arbeidsmarktprobleem, wat er toen ook al was, 6 jaar geleden, om daar iets innovatiefs en iets intelligents mee te doen. Mijn problemen op te lossen die ik had als manager van een groot bedrijf voorheen. Maar wat mij was toen al helemaal duidelijk, dat dit wel volgens een, zeg maar, in collaboratie met anderen moest gebeuren. En het product wat we dus nu ook hebben, is ook niet verwonderlijk, is eigenlijk meer een platform dan een product. Het is eigenlijk veel meer een plek waar bedrijven kunnen samenkomen. En wij zijn slechts een facilitator, technische facilitator van dat samenkomen. En dat is eigenlijk dus het technische facilitator van het samenkomen, een soort universele verbindende taal bedenken, waarin die bedrijven dan samen kunnen communiceren en dingen kunnen samen doen. Maar ja, wij zijn slechts het platform, hè? Dus,
ja. En ik vraag me af of dat zo is, of je slechts het platform bent, want ik ken je ook goed als ondernemer, als mens. En voor mij is het veel meer dan een platform. Dus het gaat volgens mij veel meer over precies wat je zegt, de reden dat je het bent begonnen. Dat is al best wel een hele waardevol. Dat is voor het platform, dat is de intentie waarmee je het start. En volgens mij bewaken jullie heel mooi op een natuurlijke wijze, op een organische wijze ook die intentie. En dat uitzicht dan in technologie, maar het uitzicht ook in samenwerkingen en ook in verbindingen die je onderling maakt en waar je in potentie weer nieuwe initiatieven uit kunt laten ontstaan. Dus voor mij is die technologie een hele mooie onderlegger. Het is een manier om het fysiek te maken, om het te verstoffelijken. Maar van de andere kant ligt er natuurlijk ook wel gewoon jij en Peter als ondernemers met jullie teams die daar ook duiding aan geven en ook die verbinding continu met elkaar blijven maken. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja, die verbinding maken is denk ik essentieel. Maar ik zou daar graag een woordje aan toe willen voegen. Het woordje transparantie. En het woordje transparantie is iets. Er zijn dus in allerlei markten, allerlei partijen die juist gebaat zijn bij het gebrek aan transparantie en daar een dienstverlening op gebaseerd hebben. En dat, kijk, als je in de chaos en in de duisternis een dienst kunt verlenen waardoor mensen hun doelen kunnen bereiken, nou, dat is op zich niks verkeerds mee. Maar als je de duisternis kunt wegnemen en de chaos kunt wegnemen en mensen zelf hun doelen kunnen laten bereiken, ja, dat is gewoon eigenlijk beter. En dat is wat we proberen te doen met dat samenwerken. Dus we werken met iedereen samen die dat graag wil en die ook iets toe te voegen heeft. Maar we doen dat altijd op basis van het creëren van transparantie.
Ja.
Dus open vizier, iedereen weet waar die aan toe is. En als ik dus bijvoorbeeld nu even dat reflecteer op de arbeidsmarkt, waar wij nu een platform voor gemaakt hebben, dan betekent dat het first and foremost het transparant maken van die arbeidsmarkt. Dat is gewoon belangrijker dan wat dan ook.
En waarom is dat voor jou een belangrijke waarde, het transparant maken? Hoe reflecteer je dat bij jezelf?
Ja, dus we hebben natuurlijk een internet en een economisch model wat heel erg gebaseerd is op advertisement en op het aan de man brengen van diensten op basis van profilering. En daarmee eigenlijk feitelijk is dan de kennis over de klant eigendom van de bedrijf die het heeft. En wij denken dat het niet zo moet zijn. We denken dat ik moet weten hoe ik in mijn markt sta, persoonlijk, met mijn profiel, en dat ik daarop kan handelen. Dus als ik weet wie ik ben, wat ik kan, wat ik graag zou willen, en ik weet wat anderen zoeken, hè, en hoe ik dat zou kunnen invullen, dan kan ik daarop handelen. Dan kan ik zeggen, hey, je moet mij hebben. Of een bedrijf kan zeggen, ik denk dat jij bij ons zou passen. En er is dus nu technologie die verder gaat dan marketing en cookies, die wat nu zeg maar dus de standaard is, die veel verder gaat en die dus mensen enabled om op eigen kracht de juiste match te vinden, de juiste baan te vinden of de juiste opleiding te vinden, de juiste, of te ontdekken welke skills gaps ze hebben die ze misschien moeten oplossen om een ambitie te vervullen. Nou, dat soort zaken. Die technologie is er gewoon nu. En dat is een enorm krachtig instrument voor zelfontplooiing, zelfontwikkeling, zelfverwezenlijking. En dat zal dus de economie en de arbeidsmarkt in ons land en ook elders waar we dit gaan toepassen, enorm versterken en verbeteren. Want je creëert die transparantie, die helderheid, en iedereen weet waar die aan toe is. Hè?
Ja. Ik vond het zo mooi, ik was een boekje van Herman Wijps aan het lezen, en die had het ook over de energietransitie, dat op het moment dat er betere opties technologisch mogelijk zijn om energie op te wekken en die ook vasthouden, dat het dan niet meer dan logisch is dat we van fossiele bronstof afstappen, omdat het dan gewoon een lagere technologie is. Als je zo naar jouw technologie kijkt die jullie hebben ontwikkeld, zitten daar dan parallellen in?
De parallel zit in de randvoorwaardelijkheid. Dus als je niet een gemeenschappelijke, universele taal hebt, waar je in zeg maar jou kan profileren, om zo maar even te zeggen, of kan manifesteren, en waardoor je jezelf kunt vergelijken met die arbeidsmarkt en die doelen kunt meten, hè? Ja, dan blijf je in die ontransparantie zitten. En dan moet je naar allerlei partijen toe die daar proberen orde in de gazen scheppen. En die doen, zeg maar, binnen de context van wat ze kunnen, doen ze best wel goed werk. Daar hoor je mij geen negatief woord over zeggen. Alleen het kan zoveel beter en zoveel goedkoper en zoveel sneller en zoveel persoonlijker. En ook zoveel laagdrempeliger. En daar zit wel een parallel met de energietransitie. Als je dus die basisproblemen hebt opgelost, en in ons geval is dan een universele matchbare, we noemen dat wel eens digitale tweeling, hè? Digital twin van de arbeidsmarkt. Als je dat bij de energietransitie hebt, is hetzelfde soort problematiek. Als je de basisproblematiek hebt opgelost, dan is er in één keer zoveel meer mogelijk. Als je de opslag en distributie van energie beter kunt organiseren, dan is er in één keer, zijn er ontzettend veel mogelijkheden. Daarbij is dan bijvoorbeeld problemen die je nu vaak ziet als een probleem, namelijk omzetting, energievormen, omzetting, transitie van ene soort van energie in een andere soort van energie, waar daar verliezen optreden, die worden nu in een efficiëntiemodel waarbij die transport heel moeilijk is, is dat een groot obstakel, hè? En dat obstakel weerhoudt ons ervan om allerlei dingen te doen, zoals elektrisch rijden enzovoort. Ook mij bijvoorbeeld nog steeds. Maar op het moment dat het obstakel niet meer is, dan kunnen we alle dingen doen die we voorheen niet konden doen. Ja.
Han, ik wil even terug naar jouw definitie over ecosystemen. Je had het over samenwerken op basis van respect en vertrouwen. Hè? Dat is voor jou een heel belangrijk uitgangspunt. Mm-hmm. Hoe kijk jij, wat ervaar jij op het moment dat je dit met partijen bespreekt? Hè? Krijg je dan veel feedback in de positieve zin, of krijg je wat weerstand, of hoe wordt erop gereageerd?
Nou, dat heeft zich wel veranderd. Dat verandert in de loop van de tijd. In de begintijd werd ik een beetje meewarig aangekeken door hele succesvolle commerciële jongens. Die zeiden, ja, wat ga je nou? Ga je nou proberen die chaos op te lossen? Ga toch lekker geld verdienen aan die chaos? Hè? En er zijn mensen die kijken mij nog steeds een beetje meewarig aan, want is het toch een sukkel die eigenlijk de markt probeert te vernietigen in plaats van de geld aan probeert te verdienen. Hè? Dus dat was het verleden en dat wordt steeds minder en minder, omdat bijna iedereen begint in te zien dat als we dat probleem niet slechten, dan hebben we een veel groter probleem. Dat beetje korte termijn geld verdienen, Dat is leuk. Maar we zien het nu al. Die deelbare arbeidsmarkt. Of die arbeidsmarkt gaat gewoon een groot probleem worden. Er is al een probleem. Ja, en er is een twee kanten probleem. Namelijk aan de kant waar we tekort hebben. Waar mensen dus kennis en competenties, of bedrijven kennis en competenties tekort schieten. Maar ook aan de kant van de mensen die niet mee mee, die aan de zijkant staan, die niet mee kunnen doen, omdat ze gewoon die aansluiting kwijt zijn. Er zijn twee kanten, zijn er grote problemen. En die kunnen we voor, niet helemaal, maar voor een groot deel oplossen met zo'n universeel platform, nutsvoorziening, hoe je het wilt noemen, waarbij die transparantie gewaarborgd wordt. Ja.
En wat ik je hoor zeggen is eigenlijk dat daar steeds meer naar geluisterd gaat worden. Dat men tot het inzicht komt dat dat beter is dan het chaos vasthouden en de korte termijn gedachten.
Of het beter, of men denkt dat het beter is. Kijk, uiteindelijk zijn we gewoon mensen en mensen willen gewoon ook een boterham verdienen. Dat is ook oké, wil ik ook. Alleen, ik denk dat al die mensen die een boterham verdienen in het, al dankzij de, zeg maar, het ontbreken van transparantie en dankzij de chaos op de arbeidsmarkt, dankzij alle wetgeving die wij in Nederland gecreëerd hebben overigens, dat die net zo goed de boterham kunnen verdienen in die arbeidsmarkt die veel vloeiender en opener en transparanter is. En ze kunnen volgens mij nog veel meer waarde toevoegen en veel meer betekenis zijn voor mensen in die nieuwe situatie. Dat zijn allemaal slimme mensen. Hè? Dus alle mensen die nu heel veel tijd en energie stoppen in allerlei slimme marketingtrucs. Nou ja, laten ze tijd en energie stoppen in het helpen van mensen hun bestemming te vinden.
Maar Han, ja, ik hoor je dat zo zeggen en dan denk ik, ja, maar volgens mij zijn het gewoon verschillende waardesystemen. Die anderen zitten er wat meer transactioneel misschien in. Gewoon meer van, ja, ik wil gewoon geld verdienen en door die chaos ga ik lekker. Dat heb ik altijd zo gedaan. Blijf eens van mijn boterham af. Ik identificeer me met mijn eigen concept in dat opzicht. En jij zegt met grote souplesse, ja, en dat kunnen ze op die andere manier ook. Maar als hun toch vanuit een ander waardesysteem naar diezelfde materie kijken, dan is toch daar eerst werk te doen. Ik bewonder het hoe jij, en ik ken je al wat langere tijd, hoe jij doorgaat waar anderen al lang af zijn gehaakt. En dat je daar niet volhardend in bent, maar jij bent het verhaal als het ware. Omdat je dat zo ook uit het bedrijf waar je hebt gewerkt mee hebt genomen, die waarheid. En die waarheid die blijf je gewoon stoïcijns rechtdoor uitdragen. En zo wordt het dan ook. Want ja, als je het maar langzaam blijft doen, dan creëer je ook je eigen waarheid. Dus daar bewonder ik je in. Maar als je naar de andere, jij noemt dat dan commerciële mensen. Ik heb ook zelf bij een aantal van die bedrijven gewerkt die daar handig gebruik van maken. Maar die hebben helemaal geen zin om zo. Die hebben helemaal geen zin om daarin te transformeren. Die willen gewoon een dikke auto rijden, dat zal wel. Maar is het dan niet ook een verschil van waardesysteem? Dat jij op een andere manier. Je zegt, ik wil ook een boterham verdienen, dat snap ik. Dat is een soort van primaire levensvoorwaarde. Alleen volgens mij wil je nog iets heel anders dan alleen die boterham verdienen. Want dat zit er ook doordringt in.
Ja, ik weet niet of ik zo meteen een kleine anekdote mag vertellen. Maar
zeker.
Die handige jongens, zou ik maar even zeggen, die nu die geld verdienen, die hebben we straks ook nog nodig. Ook in die transparante arbeidsmarkt. En die handige jongens snappen niet dat ze daarna gewoon net zo goed een dikke auto kunnen rijden. Dat is echt helemaal geen enkel probleem. We hebben die voortdurend nodig. En godzijdank hebben we al die handige jongens die dat allemaal doen. Want er blijft nog heel veel op te lossen. Maar, anekdote. Ik ben vanuit het werktabakkundige, zoals ik al vertelde. En ik zal geen namen noemen. Mensen kunnen het wel nakijken op mijn LinkedIn-profiel. Maar ik ging ooit werken bij een ingenieursbureau in Deventer. En toen ik daar aankwam, hadden ze net het CAD-systeem eruit gegooid. Daar was dan een paar jaar mee geëxperimenteerd. Omdat het toch niet voldoende efficiëntie en productiviteitswinst bracht. Ik kwam dus binnen in een bedrijf in de midden jaren 90, waar gewoon mensen nog achter de plank stonden, terwijl ik op de universiteit al lang en breed met mijn CAD-software aan de gang was geweest. En ze hadden daar een prachtig systeem van McDonnell Douglas in die tijd, en dat is eruit gegooid. En toen zei een van die constructeurs tegen mij, ja, luister, jij kunt niet tegen mij aan ontwerpen met je CAD-systeem. Ik doe dat met de pen, met de potlood, vele malen sneller. En dat klopt ook bij een simpel, klein ontwerp wat iemand al 100 keer gedaan heeft. Kan hij dat veel sneller gewoon in een oude setup. Maar als zo'n systeem moet worden geschaald, als er 20 van zo'n dingen moeten worden gemaakt, dan ben ik vele malen sneller. Als er berekeningen moeten worden toegevoegd, simulaties, enzovoort. Dan ben ik vele malen beter. Dat kan allemaal niet meer op papier. Maar ik praat in de jaren 90, waar die kat er al was. Toen waren er nog mensen die geld verdienden op een manier zoals ze dat 30 jaar daarvoor ook deden. En er is in mijn optiek gewoon geen enkele rechtvaardiging voor om de verworvenheden van de technologie niet in te zetten voor het beter maken van de maatschappij. En als er mensen zijn die voor welke reden dan ook, andere jongens, of misschien wel lui zijn om nieuwe dingen aan te leren, maakt me niet uit waarom, willen blijven vasthouden aan iets wat eigenlijk opgelosbaar is, ja, dat gaat gewoon tegen mijn gevoel in.
Maar betekent dat ook, Han, dat waar net Rolf aangaf dat het vanuit een ander perspectief bekeken wordt, dat die weg die jij voor ogen hebt, dat het een bijna een zelfsprekende is, alleen niet iedereen zal even snel op die weg terecht gaan komen?
Ja, je moet hem wel zien, hè, die weg, dat is natuurlijk wel zo. En je moet hem vroegtijdig zien. En iedereen praat trouwens over deze weg. Ook alle handige, grote handige jongens, hè. Ook de Randstads en de Manpowers van deze wereld en alle grote recruiters praten over deze nieuwe weg. Maar dat is lip service. Hè? Er wordt feitelijk nog niet echt aan gewerkt in de nieuwe weg. Maar voor mij is dat gewoon geen optie. Voor mij is dat gewoon geen optie. En ik heb natuurlijk wel het grote voordeel tussen aanhalingstekens dat ik geen grote running business heb in de oude methode. Als ik een hele grote running business zou hebben in de oude methode, ja, dan zou ik misschien zelfs wel geneigd zijn om wat langzamer te innoveren. Ja.
En als je gaat kijken, want als je het over transitie hebt daarin, dan denk ik heel snel van centraal naar decentraal. Dus leg de power bij de, in dit geval bij Advance en Jobliebe, ligt die wat meer bij de solliciterende recruiter, empower those persons. Is dat dan ook voor de handige jongens, ik vind het een leuke term, ik ga hem vaak over de handige jongens, is dat dan ook dat zij power kwijtraken? Ligt daar een soort van ook identiteitskwestie van die mensen, van oké, dan sta ik dus niet meer vooraan om te zeggen wie waar moet werken of waar kan werken, maar dan kunnen ze dat zelf organiseren en ik ben slechts een facilitator van het proces. En zegt dat iets over een eigenwaarde of zo? Waar raakt dat dan?
Nou, ik denk dat die handige jongens hier helemaal geen probleem mee hebben, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat de handige jongens, om het zo even te noemen, die gaan gewoon weer handige jongen zijn in een nieuwe context. En dat is ook nodig. Het is een bepaalde attitude, mentaliteit, vaardigheid die we gewoon nodig hebben. Ook in allerlei innovaties. He? Dus even naar die parallel met het CAD-systeem. In het CAD-systeem wordt alles gedigitaliseerd en uiteindelijk is daar ook de digitale tweeling, de digital twin, van in de mechanica, in de bouwkunde, overal is het inmiddels gewoon de standaard, hè, om op die manier te werken. Waarom zou zo'nzelfde concept niet in de arbeidsmarkt moeten worden ingevoerd? Dat was mijn vraag. En waarom gaan we niet gewoon fundamentele data over die arbeidsmarkt verzamelen, bij elkaar brengen, verrijken, zodat iedereen zijn eigen weg makkelijk kan vinden met behulp van een klein beetje techniek. En in die nieuwe situatie, hè, dus die constructeur van 20 jaar geleden, die het nog kon tegenhouden 2 jaar of 3 jaar, als hij dan nog werkt, werkt hij nu ook met de nieuwe technologie. Hè? En dat is met die handige jongens van nu straks ook zo. Die gaan gewoon met die nieuwe technologie werken en gaan daar diensten op bedenken. Nou, maar daarom zijn het ook handige jongens. Ze kunnen namelijk in iedere situatie diensten bedenken. Dus daar zie ik helemaal geen enkel probleem.
Nee, dat zie ik ook niet in mijn probleem in. Want uiteindelijk, wat je zegt, die handige jongens hebben de kwaliteit om handig te zijn. Zit er een kans voor de handige jongens? Nou wordt het woordje weer heel vaak gebruikt. Maar zit er een kans ook voor hun om nou, misschien wel op een andere manier zichzelf te ontwikkelen in die nieuwe wereld. Als ik naar ook onze samenwerkingen kijk, dan oefenen wij volgens mij elke dag weer hoe we op een andere manier dingen kunnen organiseren. Waar we van zijn en waar we niet van zijn. En hoe we naar de markt kunnen optreden, in de gezamenlijkheid, maar ook individueel. En dat zegt ook iets over hoe je onderneemt.
Ja, dus ik denk dat handige jongens en meisjes trouwens, dat die zijn er ook, hè. En dat die hun plaats gaan vinden in een situatie waarbij een deel van hun dagelijkse routine werkt. wordt overgenomen door AI, en dat is wat er gaat gebeuren, dat is niet te vermijden. Je kunt er wel tegen zijn en je kunt het ook proberen te blokkeren. Ik zie allerlei artikeltjes in de kranten verschijnen en in de blogs en vlogs en overal waardoor op de gevaren wordt gewezen. En zeker moeten we daar voorzichtig mee zijn, maar dat is niks meer dan een achterhoedegevecht. Dus het gaat gewoon gebeuren, het gaat komen. En het zal de mensen, de bedrijven, de klanten waar ze voor werken en de mensen die ze recruiten of die ze aan het werk hebben, empoweren. Dat gaat gewoon gebeuren. Maar er is nog zoveel advies nodig rondom deze transacties. Hè, dat daar gewoon, ja, er is ander werk, maar er is heel veel te doen en ook heel veel geld te verdienen. Wat ik heel interessant zou vinden, is een paar van dit soort wat grotere spelers, zou ik maar zeggen, die nog heel met hun voeten in de oude transactionele uitzend-slash-recruitmentwereld zitten, dat die dit soort concepten nu al gaan omarmen. Want de first mover gaat het gewoon winnen. Ja. Hier. Dat zou eigenlijk heel mooi zijn.
Ja. Han, ik weet dat jij ook met overheden, lokale overheden praat, hè, over deze onderwerpen. Welke rol zie jij voor de overheid in deze omgevingen?
Ja, dus ik ben zelf, en ik weet niet of dat nou business-wise handig is, maar we gaan zien. Ik weet het niet. Ik ben zelf eigenlijk een soort, ik denk dat het transparant maken van de arbeidsmarkt bijna een soort overheidstaak is. Een soort nutsvoorziening. Je noemde het woord nutsvoorziening al een keer. Een soort baseline, waar iedereen een level playing field, waar iedereen als het ware vanuit kan gaan. We hebben een DigiD, hè? He, waarom hebben we niet ook een digi-cv-achtig iets en een ontwikkelpaspoort of hoe het wilt noemen, maakt me even niet uit. He? En natuurlijk er zijn er 100.000 initiatieven die allemaal opnieuw zijn uitvinden. Maar ja, ik denk dat het bijna een soort nutsvoorziening zou moeten zijn. Waarbij je dan vanuit zo'n level playing field allerlei zaken kunnen ontwikkelen. En even terug te komen naar jouw vraag voor de overheden. Ik geloof heel erg sterk in, kijk, de arbeidsmarkt is voor een groot gedeelte lokaal. Een heel groot gedeelte lokaal. Mobiliteit in de zin van reismobiliteit is erg beperkt, zeker bij de wat minder hoog opgeleide. En dus als je ecosystemen kunt creëren, komen we weer terug bij het woord ecosystemen, die lokaal functioneren, waar een lokale bakker, een lokale constructiebedrijf meteen ingebed is in het lokale arbeidsmarkt-ecosysteem, hè, die het niet ziet als een transactie, maar die gewoon deel is van dat eco-organisme, dan krijg je een veel harmonischer manier om die lokale arbeidsmarkt aan de gang te krijgen. En dat zien lokale overheden, want zij hebben namelijk het probleem als het niet goed werkt. Hè? Dus of je nou in een situatie zit met een wijk die misschien niet optimaal functioneert met veel lage opgeleide en laag inkomen, dan kun je dit doen, maar je kunt het ook doen in een situatie in een high-tech omgeving als misschien in Eindhoven bijvoorbeeld of in Amsterdam-Zuid, Zuidasbroek, waarbij je juist de toppers wil aantrekken. In allebei de gevallen geldt dit. Werken zo'n ecosystemen. En wat je nu steeds meer gaat zien, is dat ook bedrijven, niet alleen overheden, die snappen dit al wat langer, maar ook bedrijven gaan zien dat ze eigenlijk lid moeten zijn van zo'n ecosysteem. Voorheen dachten ze eigenlijk veel meer, als ik nu lid word van het ecosysteem, dan gaan anderen mijn mensen afpakken. Hè? Dus het is veel meer kaart tegen de borst. En ieder voor zich en dan maar kijken hoe lang we het volhouden. Maar mensen zijn al lang in de picture overal met allerlei systemen. Dus zo'n ecosysteem is eigenlijk veel meer een garantie om je mensen dicht bij je te houden. En als het dan beter is dat ze ergens anders toe gaan, om ze dan ook heel erg goed te ondersteunen in die reis.
Even terugkomen op die overheid, want je stelling is duidelijk dat de overheid een rol zou spelen. Zie je ook dat ze die rol oppakken?
Ik zie heel veel initiatieven in Nederland, waarbij een soort publiek-private samenwerking, dus ja, er wordt op een aantal punten wordt die rol gepakt. Maar ik denk dat het nog wel veel sterker kan. Ja. Dus ik denk dat het nog wel veel sterker kan. Er is nog wat missiewerk te doen, zeg maar.
Ja.
Dus even wat ik dan bedoel, hè. Ik bedoel dat eigenlijk in iedere stad in Nederland, in iedere wijk in Nederland, een actief ecosysteem moet zijn. Arbeidsmarkt-ecosysteem.
Oké. Okay. Dat vind ik wel een mooi bruggetje naar de toekomst. En de vraag kan ik op twee manieren stellen. Natuurlijk, als we over 10 jaar kijken, hoe het voor jou idealiter eruit zou zien. Maar de vraag die ik eigenlijk ga stellen is, hoe denk je dat het realistisch eruit gaat zien over 10 jaar?
Nou, ik denk dat het snel gaat, Erik. Maar ik ben natuurlijk optimistisch van aard. Dus, maar ik denk, ik zie nu, als ik zie hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, als ik zie wat de problemen zijn, als ik zie wat de opportunities zijn om het zo te doen, dan denk ik dat, dat wij naar een, misschien geen landelijke dekking, maar dat we naar heel veel lokale of branche-georiënteerde ecosystemen gaan, waar bedrijven met mensen samen ontwikkelen, en waar heel vloeiend van werk naar werk zonder werkloosheid wordt gemanaged doordat men lid is van zo'n ecosysteem. En ja, ik denk dat iedereen van goede wil daar dan ook zijn eigen fulfillment kan vinden. Dus zijn eigen weg kan vinden, wat past het beste bij mij. Dat is ook een van de redenen waarom wij nu naast de AI die heel goed kijkt naar de harde match, hè, dat we de juiste mensen met de juiste capaciteit op de juiste plek zetten, ook de mensen met de juiste motivatie en de juiste drijfveren naar die plek willen brengen. Door ook een stuk softmatch te, zeg maar, te gaan automatiseren in zo'n transparant systeem. En dus een ecosysteem is super bij gebaat dat je die transparantie creëert. Die transparantie moet je creëren door een stuk technologie. En een stuk technologie moet meer zijn dan alleen maar skills en competenties van bepaalde vacatures vergelijken. Het moet ook echt over de inhoud van de persoon gaan. De persoon moet echt happy zijn met deze keuze.
En Han, als je dat beschrijft over 10 jaar, zijn we dan allemaal zelfstandiger over 10 jaar? Of blijft het traditionele arbeidsverband tussen werknemer en werkgever voor een groot deel gewoon bestaan?
Ik denk, hè, dat er zullen zeker nog traditionele arbeidsverbanden bestaan. 10 jaar is een redelijk korte termijn. Maar ik denk dat we op een gegeven moment naar een situatie gaan waarbij de contractvorm, hoe je het werk gaat doen, eigenlijk secundair is. Dan af en toe ben je een keer in dienst, dan ben je in een soort van een uitzend- of ZZP-constructie. Ik denk overigens dat uitzenden, tussen aanhalingstekens, dat iets gaat worden wat je gewoon zelf gaat regelen. Je gaat niet meer bij een uitzendbureau werken, je gaat je als het ware zelf uitzenden. Dat is dan. We hebben nu de ZZP-constructie. Dat is dan veel minder ZZP en veel minder werk. Waarbij mijn werk wordt vast en de bedrijven worden flexibel. Dus, want het wordt een. De krapte zit hem aan de talentenkant. En niet aan de opdrachtenkant. Dus, en dat zal de komende 10 jaar niet anders worden.
En Han, wat vraagt dat nou eigenlijk van de komende generatie, als het gaat over een stukje zelfverantwoordelijkheid nemen, een andere plek, dus een stukje persoonlijk leiderschap nemen als het gaat over je eigen werk inrichten. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, ik denk dat het veel meer dan vroeger de taak wordt van mensen om zichzelf te leren kennen. Dus vroeger ging je bij Philips werken en dan ging Philips voor je zorgen, of KPN, of Schiphol, of KLM, of wat dan ook. En die tijden zijn echt voorbij. Bedrijven zullen zeker zich heel erg bemoeien. Zeker de bedrijven die veel geld verdienen en veel behoefte hebben aan talent. Om mensen aan zich te binden. Maar dat heeft weinig meer te maken met een bepaalde contactvorm. Het heeft veel meer te maken met, is dat wat ik in dat bedrijf kan doen, past dat bij de levensfase en bij wat ik nu, ja. wat nu voor mij belangrijk is? Hebben we een stukje coherentie tussen bedrijf en persoon? Dan is dat voor een jaar, voor 2 jaar, voor 3 jaar. Dan is die coherentie er en dan gaan we samen optrekken. En als die coherentie er niet meer is, op een gegeven moment, ja, dan gaat ieder zijn zweegs, zeg maar.
En hoe reflecteer je dan op een leven lang leren daarin?
Ja, ik denk leven lang leren is gewoon een basisuitgangspunt. Daar hoeven we niet meer over te praten. Dat gaat gewoon, dat is er gewoon.
Ja, en dus wordt dat nu al breed zo onderkend, of niet? Ook vanuit onderwijsinstellingen?
Of dat? De onderwijsinstellingen zouden dit heel graag ondersteunen. Is ook een businessmodel voor hun, natuurlijk. Dus dat mes snijden in 2 kanten. Bedrijven die zien het ook wel, maar die zien het toch steeds meer als een verplichting. Maar ik denk dat het veel meer gaat schuiven naar de individu. Het individu stippelt zijn persoonlijk pad uit. Die krijgt tooling daarvoor om dat goed te doen. En bedrijven zullen in bepaalde fases hele goede bijdrage kunnen leveren aan die ontwikkeling van die persoon. Dus als ik bijvoorbeeld door een tijdje bij ASML te werken heel veel verstand krijg van quality assurance, zeg maar even wat. Dan ga ik een tijdje bij ASML werken om quality assurance top wereldniveau onder de knie te krijgen.
Ja.
En als het op een gegeven moment niet meer bij elkaar past, voor welke reden dan ook, dan ga ik mijn weg en ASML zijn weg. Zo gaat het lopen. En zo loopt het nu al voor een groot gedeelte bij de hoger opgeleide, maar zo gaat het straks voor iedereen lopen. Ook in de bouw, overal.
Ja, ik vond het zo mooi. Ik sprak laatst een jong professional die vooral bezig is voor de zogenoemde B-corps te werken. Dus bedrijven die inside-out echt een duurzame strategie voeren. Dus zowel beleid als, nou, daar begeleidt zij die bij. En zogenoemde digital nomad. En zei van ja, het enige waar ik echt mee getrouwd ben is mijn purpose. Dus als het gaat over de impact die ik wil maken en hoe ik daar vorm aan geef. Dat laat ik zelf al min of meer, zij is zeer succesvol in alle opdrachten die ze doet. Maar dat laat ik zelf gewoon, ja, dat ontstaat om me heen. Als je zo ook vanuit die AI kijkt die jullie hebben ontwikkeld, hoe stem je daarmee af? Dus zo'n emergent pad, zo'n iets wat gewoon ontstaat. Daar kan de AI, neem ik aan, ook een hele mooie rol in spelen. Om daar juist ook weer inzicht in te geven van wat allemaal om je heen gebeurt. En daar misschien wel meerdere scenario's mee te plannen, wat je kunt gaan doen.
Exact. Dus wat die AI doet helemaal, jij bent de AI enabled jou om kapitein te zijn op je eigen schip van de carrière. Zeg maar. Ja. En dat was voorheen eigenlijk veel minder het geval. Het is echt een empowerment tool. De AI maakt de markt transparant, maakt de gaps transparant. En het beslissing om daar iets mee te doen ligt aan blijft bij het individu liggen. Hè? Dus er zullen ook mensen zijn, ja, die boeit het niet. En die, die nemen dan voor lief wat er overblijft. Er zijn mensen die boeit het wel. En die gaan heel actief een bepaald pad volgen en investeren. Hè? Er zijn ook mensen die weten het gewoon niet zo goed. Hè? En die hebben misschien wat hulp nodig. Dus je hebt allerlei soorten en maten. Maar wat die AI wel gaat doen, is het voor iedereen transparant maken. En die keuzes, zeg maar, geven. En dan doen we dat wat we daarmee willen doen. En ben even jouw vraag kwijt, Rolf.
Nee, volgens mij heb je wel ruimschoots beantwoord. Okay. Dus het gaat er eigenlijk al van, kun je als young professional, waar wij vanuit Upgrade Society veel mee werken, kun je met de young professionals, die hebben best wel de behoefte om een stukje scenario planning te kunnen doen. En ook bijvoorbeeld alumni van hogescholen, om die ook alweer te betrekken bij hun, want die hebben natuurlijk al 2 of 3 jaar een stukje werkervaring, om die ook weer te betrekken in hun levenspad, van misschien dat die alweer een aantal wijsheden op hebben gedaan. En dat ze dat ook op die manier met expert finders, ik weet dat die functionaliteit er bij jullie ook in zit, dat je daarmee eigenlijk ook wat kunt uitstippelen van welke mentors wil je daarbij hebben, welke mentoren. Maar ik vind ook wat je zegt van, nou, als je bij ASML een bepaalde skill kunt ontwikkelen die bijdraagt aan ASML, maar die ook bijdraagt aan je eigen groeipad, dat is natuurlijk echt wel heel mooi als je dat op die manier kunt doen. Zijn we daar al? Kunnen we dat al met de job-level advanced oplossingen? Of?
Daar zijn we al. Jij noemde het nog de skill, de expert finder. Er zijn nog twee puntjes die ik even zou willen toevoegen. Die hebben totaal niets met elkaar te maken, maar ik wil ze toch graag even noemen. Ten aanzien van de young professional, hè? Hebben we het de hele tijd over de young professional, dat die heel erg purpose-driven is. Hè? En dat is ook wel zo. Alleen, ik zie wel dat de young professional op dit moment niet de kansen krijgt die ik kreeg toen ik van de universiteit kwam. Ik zie ook materieel gezien zit daar gewoon nog een dik gat. Dus al die mensen die via de uitzendbureaus ook hoger opgeleide worden ingezet, die zitten niet maximaal op hun toegevoegde waarde, zeg maar. Ze kunnen niet de maximale toegevoegde waarde leveren die ze aan de maatschappij zouden kunnen leveren. En verdienen ook meer, letterlijk ook graag geld gewoon, dan wat ze eigenlijk nu krijgen. Dus dat is wel een probleem. Dus ik denk dat het probleem zich wel snel zelf gaat oplossen door de grote tekorten, maar dat is wel een probleem wat ik nu zie. Ja. Dat is één. Een ander punt is, je noemde straks de energietransitie. En om energietransitie goed te doen, heb je ontzettend veel specifieke kennis bij elkaar nodig. Hè? Allerlei verschillende disciplines die samen moeten gaan werken om het op te lossen. Een van de grote voordelen om met zo'n digital twin model, zo'n AI-model te werken, zo'n platform te werken, is dat je problemen, problematieken die bedrijven, individuele bedrijven, steden, landen, maatschappijen hebben, die kennis die daarvoor nodig is om dat op te lossen, kun je in dit soort systemen heel makkelijk bij elkaar krijgen. Hè? Daar ben jij zelf ook een voorbeeld van. In zo'n systeem kun je innovatieteams bouwen die je gewoon zonder zo'n systeem niet kunt bouwen. Waarbij dus het resultaat, en lees een snellere energietransitie of dergelijke resultaten, of het de oplossing van de vervuiling van de oceanen, of de CO2-uitstoot terugbrengen, enzovoort, enzovoort. Dat soort problemen kun je door de juiste kennis en kunde bij elkaar te zetten, met behulp van deze systemen, veel sneller te lijf gaan, veel beter te lijf gaan.
En wat maakt nou dat niet en masse iedereen al op de AI van Aidfond zit? Want als ik het zo hoorde, van, ja, dan zou iedereen willen dit. Dat we collectief die problemen adresseren, oppakken en voor de rest dan die elektrisch kunnen gaan rijden of zo, weet ik veel. Maar hoe kijk je naar?
Het zou natuurlijk fantastisch zijn dat iedereen op de AI van Aidfond zit. Dat zou heel mooi zijn, maar er zijn anderen die ook zulke soorten AI-platformen bouwen. Wij hebben nu deze keuze gemaakt om meer naar een digitalisering een digital twin van de arbeidsmarkt te gaan. Ik denk dat dat een model is wat heel goed werkt. En ik hoop dat iedereen daar inderdaad op gaat zitten. Maar voor mij is het wel belangrijk dat we dit soort systemen in het algemeen gaan toepassen. Dus voor mij is transparantie veel belangrijker dan dat iedereen nou op advanced zit. En wij hopen daar een steentje aan bij te dragen. En we hebben vroegtijdig, een jaar of 6 geleden, keuzes gemaakt. Ze hebben daardoor een voorsprong en hopen daardoor ook succesvol te zijn. Maar nog belangrijker is dat wij collectief op zulke systemen overstappen. Want ja, dat komt ons als maatschappij, als bedrijf, als individu, als school gewoon enorm ten goede.
Maar ik vind het ook zo interessant wat je nu zegt, want we volgens mij een paar minuten geleden hadden we het nog over waardesystemen. Dus als de handige jongen zegt van ja, maakt mij niet uit, maar ik wil gewoon een goede auto rijden. En jij zegt dan, ja, maar het maakt even niet uit of ze allemaal op Aidfond stappen. Het gaat erover dat we het op een andere manier organiseren, want daar hebben we allemaal belang bij. Dat is volgens mij het verschil. Dus het gaat over hoe kijk je naar die maatschappij en wat is daadwerkelijk de impact die jij wilt maken als Hans Stoffels met Aidfond. Versus iemand die eigenlijk, met alle respect, een beetje aan zijn eigen portemonnee denkt. Dus volgens mij is dat een... En die praat natuurlijk ook over purpose, want dan moet hij. Want als hij niet over purpose praat, doet hij niet meer mee. Dus natuurlijk heeft hij ook purpose canvas en dingetjes ingevuld. Alleen sommige mensen doen het en andere mensen praten erover. En ik vind zo, volgens mij heb jij nog niet één keer een purpose canvas ingevuld. Maar volgens mij ken ik mensen die al heel vaak een purpose canvas in hebben gevuld, maar eigenlijk nooit echt met een purpose bezig zijn geweest. Dus ik vind het zo mooi dat of je internaliseert het en je leeft het voor. En dat was ook iets toen ik in de podcast stapte, denk van, oh ja, dat bewonder ik ook zo aan jou, dat je het voorleeft. Dat is een systemisch woord wat ik zo goed ken. Dus dat je voorgaat en voorleeft. En dat zijn eigenlijk de leiders. Die lullen er niet zoveel over dat ze dat doen. Die doen het gewoon. En dat Ja, ik zie dus ook heel veel mensen die een beetje met dat greenwashing of innovation washing bezig zijn. En van ja, het zal wel. Dus hoe kijk je, want dat zijn volgens mij ook een beetje de handige jongens. Die nemen mooie woorden in hun mond. Alleen, ja, hoe kijk je daar dan naar? Is dat...
neem mooie woorden in de mond en slepen mooie subsidies binnen. En krijgen mooie interviews op tv en zo. Maar voor mij is het gewoon heel erg belangrijk dat... Kijk, voor mij persoonlijk is het niet mogelijk om het anders te doen. Ik noem dat stom. Ik ben wat dat betreft geen handige jongen. Hè? Dus dat nastreven, die transparantie en gelijke kansen. En dat moeten mensen wel zelf willen. En dat moeten ze dan vanaf dat moment zelf doen. Dat zit er gewoon in. En ik ben natuurlijk ook een technology geek. Ik ben eigenlijk gewoon... een nerd eigenlijk. Ik was al een nerd toen nerds nog niet hip waren, zegt mijn vrouw altijd. Dus ik zeg, waarom heb je dan voor mij gekozen? Maar goed, in ieder geval, als je nou die purpose en die nerd bij elkaar, dan kom je een beetje bij mij uit. Ik hoop gewoon dat die richting ingeslagen wordt. En ik denk dat er heel veel mensen heel blij van gaan worden. En de planeet zelf gaat er blij van worden. Want we gaan allemaal die problemen oplossen door al die slimme mensen op de juiste manier bij elkaar te krijgen.
Ik vind dat wel een hele mooie, want uiteindelijk komt dat dan toch weer terug bij ecosystemen, hè, waarbij respect en vertrouwen dat toch termen zijn die bij mij naar boven komen op het moment dat ik dit hoor. Natuurlijk, je moet ook een bedrijf runnen wat geld verdient om je mensen te onderhouden, maar de basis die je neerlegt en de visie, maar ook de gedrevenheid waarmee jij dit naar voren brengt, vind ik heel mooi. We sluiten altijd af met een soort takeaway. En de takeaway mag jij ook vertellen. En ik begin met mijn takeaway. En die vond ik eigenlijk wel leuk. Mensen moeten zichzelf leren kennen. Je riep hem wat eerder in de podcast. Die vind ik wel heel mooi. En die blijven mij in ieder geval hangen. Wat ik zei, je hebt het laatste woord. Dus Rolf, wat is jouw takeaway?
Er zijn er wel een paar, maar voor mij zit, doe wat je zegt en zeg wat je doet. Die vind ik heel bij hand passen. En de laatste die bij me oppopte, dat is eigenlijk niet het takeaway, maar ik vind het te leuk om niet te zeggen. Dat is eigenlijk van, Bill Gates heeft een keer gezegd, look out for the geeks, you're winding up working for them. En ik denk dat dat zo is. Dus dat, punt.
Mijn takeaway, god, laat ik zo zeggen, ik denk dat als wij iets allemaal, ook de handige jongens, iets meer, minder kaarten tegen de borst en meer openness zouden betrachten, klinkt heel erg formeel, dan zouden we echt heel veel sneller gaan in dit land. Dat is de een. En de andere is, streef naar volledige marktopeners en transparantie in alle situaties.
Oké.
En als je dus nu luistert en je denkt, shit, ik leef ervan dat er geen transparantie is, ben dan gewoon op je hoede. Dat gaat gewoon veranderen.
Vind ik een mooie afsluiting, Han. Ik wil je hartelijk danken voor jouw inspirerende woorden, het delen van jouw visie op de markt en wat de toekomst gaat brengen. Ik wens je heel veel succes met Advance. En ik weet zeker dat luisteraars hele interessante dingen hebben gehoord, waar ze weer hun eigen takeaways uit kunnen halen. Dit was weer een nieuwe aflevering van onze podcast Bruggen bouwen met ecosystemen. En we hopen je de volgende keer weer te horen. Dank jullie wel allemaal.
Wil je meer weten over deze uitzending of over andere uitzendingen? Neem dan contact met ons op bruggenbouwenmetecosystemen@gmail.com.